Geliefde aanwezigen, hartelijk welkom op onze ontmoetingsdag. Fijn dat we elkaar mogen ontmoeten rondom de geopende Bijbel, om ook elkaar op te wekken, het pand te bewaren dat God ons heeft toebetrouwd. Een pand. En dat is iets wat iemand in bewaring wordt toevertrouwd, maar dan met de opdracht om het goed te verzorgen. Het pand blijft het eigendom van de opdrachtgever. En die dat pand bewaart, is voor dat bewaren, voor het verzorgen van dat pand, dan ook verantwoording verschuldigd aan de eigenaar, aan u. God heeft ons zijn woord toevertrouwd, waarvan de prediking aan de kerk en dan in het bijzonder aan de ambtsdragers is toevertrouwd. Het woord van God dat moet worden doorgegeven en niet anders dan dat woord alleen. En dat woord ook helemaal. Predik het woord. Zie daar de korte, duidelijke opdracht van Gods wegen. Wij gaan eerst zingen. Psalm 33, de versen 1 en 2. Zingt vrolijk, heft de stem naar boven en roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. We zingen de eerste twee versen van Psalm 33. ga u voor in gebed. Heren, we stellen ons voor uw heilig aangezicht. Aan de morgen van deze ontmoetingsdag van Bewaard Pand. Het past ons uw naam er ook moedig voor te danken. Dat we elkaar mogen ontmoeten rondom uw woord. Uw woord dat ons wijs kan maken tot zaligheid. Omdat het als centrale inhoud heeft. U, Heere Jezus Christus, die het gezegd hebt, onderzoekt de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. Heere, wat een wonder dat wij uw woord mogen hebben. Dat is al een vorm van verkiezend welbehagen. Waarom wij, en dan in het voorbijgaan van zovelen die voortleven en die ook sterven, zonder dat ze ooit bekendgemaakt zijn met die enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven. En wij zijn niet beter. Wat een onuitsprekelijke weldaad, dat legt het ook een grote verantwoordelijkheid op ons. Wat zal het onnoemelijk erg zijn om de weg wel geweten, heel goed geweten te hebben en toch niet bewandeld. En heren, nu zijn wij daar dwaas en vijandig genoeg voor. En daarom bidden wij van u af. De bekerende genade, de vernieuwende genade van de Heilige Geest, die het woord toepast, wil toepassen, kan toepassen aan zondaars harten. Heere, zou u dat ook op deze dag willen doen? Het zou wel groot zijn, maar voor u niet te groot om het te geven. Heb dank dat we hier mogen zijn. Dat u ons veilig geleid hebt over de onveilige wegen. Het is alles niet vanzelfsprekend. En wees ons deze dag nu in alles nabij. Laat het een gezegende dag mogen zijn. Wil alles weren wat zou kunnen storen. Wat de werking van uw woord in de weg zou kunnen staan. Wil het ook uit onze gedachten wegnemen. Er kunnen allerlei gedachten ons bezighouden. Allerlei zorgen die ons verwarren. En die hebben we misschien ook vanmorgen weer meegenomen. En dat mag. Maar om het dan bij u te brengen die het zegt. Wentel uw weg op mij. En vertrouw op mij en ik zal het maken. En als dan die weg te zwaar is om te wentelen, dan af te wentelen op u. Heere, neem het dan verrassend zelf over. Gedenk ons samen. Gedenk allen die een woord zullen spreken vandaag. Gedenk de organist. Wees met ons in al onze verrichtingen. Gedenk heel uw kerk waar gij die ook vergadert. Gedenk ons eigen kerkelijk leven waarin zoveel is dat met zorg vervult. En wat niet is naar uw heilige wil. Strijd om allerlei dingen en zo bitter weinig de strijd des geloofs die uw eer tot inzet heeft. Heren, bewaar ons voor hoogmoedige gedachten. En geef dat de schuld van uw kerk, ook van onze kerken, door ons geëigend zal mogen worden. Niet alleen zij Maar wij hebben gezondigd. Wij waren niet die we moesten zijn. Heere, maak gij het zo in alles goed. En doe de kracht van uw woord heerlijk ervaren. Gedenk onze kerken, gedenk onze theologische universiteit. Met allen die daar onderwijs geven en die het ontvangen. Stel onze school dienstbaar tot heil. Tot waarachtig geestelijk heil van onze kerken. Heere, zie op ons in gunst van boven en schenk ons een zegen die wij niet verdiend, wel verbeurd, maar zo onmisbaar nodig hebben. In de vergeving van al onze zonden, uit genade om Jezus wil. Amen. Ik lees met u 2 Korinthe 5. Het eerste gedeelte dat handelt over het verlangen naar de hemel. Daarna de verzoening door Christus. Want wij weten dat zo ons aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt. Wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden, zo we ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden, die ons nu tot hetzelfde bereid heeft, is God. Die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. We hebben dan altijd goede moed. En weten dat we inwonenden in het lichaam uitwonen van de Heere. Want we wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn we ook zeer begeerig, het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem wel behaaglijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw gewetens openbaar te zijn. Want we prijzen onszelf u niet wederom aan. Maar wij geven u oorzaak van roem over ons. Opdat ge stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat we uitzinnig zijn, we zijn het gode. Het zijn wij gematigd van zinnen zijn. We zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zodan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien we ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen we hem nu niet meer naar het vlees. Zodan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover de schriftlezing. In dit openingswoord wil ik zomaar heel in het kort enkele dingen onderstrepen van wat de apostel hier zegt. Op aanstichting van dwaalleraars worden Paulus en zijn prediking in de gemeente van Korinthe verdacht gemaakt. Echt op een gemene, op een lastelijke manier. En daarom ziet de apostel zich genoodzaakt tegenover die verdachtmakingen zijn apostolisch gezag te verdedigen. Niet om zichzelf, niet om zijn eigen eer, maar omwille van de eer van God en van zijn Christus en omwille van het heil en welzijn van de gemeente. Oh nee, het gaat de apostel allerminst om eigen eer. Hij is ten volle en van harte bereid om gesmaad, om gelasterd te worden om Christus wil. Hij wenst ook in dit opzicht te gaan, in het spoor van zijn meester en van zijn zender, namelijk door lijden tot heerlijkheid. Aan het slot van het vorige hoofdstuk, daar zegt hij dan ook, daarom vertragen we niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt. Hij wil zeggen, ons leven in deze wereld mogen dan in lijden ondergaan. Maar zo wordt nochtans de inwendige mens, dat is het leven met en voor Christus, vernieuwd, versterkt van dag tot dag. O ja, het gaat door lijden tot heerlijkheid. En het beste komt nog. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend gewicht der heerlijkheid. Dat is het vooruitzicht. En als de apostel aan die toekomst denkt, dan zwelt zijn hart van levende hoop, van vurig verlangen, van onzegbare liefde. Want wij weten, dat is het weten des geloofs, dat is het weten van het kinderlijk geloof. En daarom zo vast, want wij weten dat zo ons aardse huis van deze tabernakel verbroken wordt, wij een gebouw bij God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En dan gaat Paulus spreken van zijn zuchtend heimwee om overkleed te mogen worden met dat hemels overkleed, met dat kleed dat past bij de hemelse stand, met het kleed van de hemelse heerlijkheid. Want toch hier beneden is het toch nog een wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Zolang we nog inwonen in dit lichaam, wonen we immers nog uit van de Heere. Maar toch, we hebben goede moed. We hebben dan altijd goede moed. En hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Here in te wonen. We horen het, geliefden, hier is bruidsverlangen. Hier is bruidsliefde. Hier is verlangen naar de volle vereniging met de hemelse bruidegom. En bedenk dan ook dit. De apostel ligt hier niet op zijn sterfbed. Wanneer hij dit schrijft. Trouwens, een sterfbed is voor hem niet weggelegd. Wel de marteldood. Maar zover is het nog niet. Hij is nog volop bezig met zijn arbeid in Gods koninkrijk. En die arbeid brengt moeite mee. En zorg en lijden. Maar hij vermag alle dingen door Christus die hem kracht geeft. En bovendien, het lijden zal niet eeuwig duren. Eens zal hij mogen uitroepen. Dit is een tweede brief aan Timotheus. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. En o wonder, ik heb het geloof behouden. Dankzij Gods onbezweken trouw. En dan is hij thuis. Bij zijn meester en Here en zaligmaker. Thuis. Nee, hij is er nog niet. Maar hij komt er wel. En met de verrekijker van zijn geloof, als ik het zo mag zeggen, haalt hij die toekomst toch wel heel dicht naar zich toe. Nog slechts een weinig lijden. Nog slechts een korte nacht. En dan thuis. Bij de Here thuis. Inwonen. Bij zijn geliefde zaligmaker. En dan nooit meer van hem gescheiden. Van hem die hem kocht met zijn bloed. Wiens eigendom hij zich mag weten. Naar lichaam en ziel. En dan eeuwig en ongestoord. Zich verblijden in zijn allerteerste gemeenschap. En dan nooit die gemeenschap meer verbreken. Door eigen schuld. Door de zonde die hier altijd nog scheiding maakt. Daar nooit meer bedacht op eigen eer, op eigen naam, op eigen grootheid, daar eeuwig met heel de duur gekochte kerk Gods volle gunst ervaren als mens Gods tot alle goed werk volmaakt toegerust, de Here dienen, dag en nacht in zijn tempel. Want nee, het is niet zo dat Paulus straks in de hemel werk zal doen dat hem nu nog helemaal onbekend is. O nee, het leven voor en het dienen van de Here in de hemel, dat zal de volmaakte en eeuwige voortzetting zijn van wat hij hier op aarde tijdens zijn uitwonen van de Here al had mogen beoefenen. Alleen het is hier nog zo gebrekkig, nog zo ten dele, ook de beste werken nog met zonde bevlekt, maar toch wel echt, wel oprecht, hoor het de apostel belijden. Daarom zijn we ook zeer begeerig, het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem, om de Here welbehaaglijk te zijn. Hij had lust ontvangen om de Here te vrezen, als het allerhoogste en eeuwig goed. Geliefden, mogen we het door genade met de apostel belijden. Zeer begeerig om de Here welbehaaglijk te zijn. Zeer begeerig om in zijn wegen te wandelen om zijn eer te mogen bedoelen. Let erop dat de apostel in dit schriftgedeelte gedurig spreekt van ons, van wij, meervoud, niet over ik. Met andere woorden, de apostel spreekt wel over zichzelf, maar hij sluit toch anderen erbij in. Hij neemt anderen als het ware mee. Ook ons, ook u, jou, mij, werd ons van nature zo harde hart als zacht gemaakt. Doordat de Heilige Geest de liefde Gods erin uitstortte, werden we al getroffen door het zwaard van de Heilige Geest. Dodelijk, zodat we stervende aan alle verwachting van onszelf het leven leerden zoeken buiten onszelf in Christus. Werd de schuld al aangebonden, zodat we er niet mee verder konden leven, zodat er plaats, ruimte kwam voor, zodat er een verlangen kwam naar die grote schulduitdelger, Christus en zijn verzoenend bloed. Zochten en vonden we al een schuilplaats achter dat alles reinigend bloed. Als een veroordeelde zondaar, zondares bij onszelf. Maar om in het geloof te mogen rusten in die algenoegzame zaligmaker en zijn volmaakt borgwerk. En zo bekleed met die mantel der gerechtigheid door hem geweven in zijn volmaakte dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid. Want alleen dan zullen we straks bekleed worden met dat hemelse overkleed. Daarom doet de apostel, wanneer hij in vers 3 zegt, zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Mijn geliefde, het is één van tweeën. Naakt buiten Christus. Of bekleed in Christus. En daar ligt niet tussen, niets tussen. En zullen we bedenken dat alleen Gods werk de eeuwigheid verduurt. Zullen we onszelf niet laten aanpraten. De Heere moet er toch van afweten. Zo zegt de apostel dat in heel dit hoofdstuk, als is een apostolisch gezag, handhaaft. De Heere weet ervan. Openbaar voor de Heere. Ik leg mijn hart en wandel voor u bloot. Heere, doorgrond en ken me. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. Leid mij op de eeuwige. Wat dringt dat dan ook tot zelfbeproeving? Wanneer de apostel heen wijst in vers 10 naar dat alles beslissend oordeel van de rechtvaardige, van de heilige God. Want wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat we liegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet nadat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. En toen de Heer Jezus op aarde was, toen zei hij eens, u weet wel, dat was met die geschiedenis van die bloedvloeiende vrouw. Ik heb bemerkt dat er kracht van mij is uitgegaan. Wel nu, ging er ooit kracht van Christus naar ons uit. Toen we in het geloof, heel schuchter en verlegen, maar toch de zoon van zijn kleed aanraakten. Het zou zo erg zijn wanneer dat alles voor ons vreemd is en zou blijven. Wanneer we misschien ook met al ons strijden voor de oude waarheid nooit een werkstuk werden van de Heilige Geest die alleen in alle waarheid leidt. Die ons waar maakt, eenvoudig, oprecht, voor voor de Heere. Dan kan het oordeel van de rechtvaardige rechter alleen maar vreselijk wezen. Is het een wonder dat de apostel vervolgt. Wij dan wetende de schrik des Heeren. Bewegende mensen tot het geloof. Vers 11. Het Paulus daagt in zijn prediking de mensen als het ware voor Gods rechterstoel. Zou dat de opdracht ook niet moeten zijn van elke dienaar des woords. De hoorders dagen voor Gods rechterstoel. Misschien niet altijd met zoveel woorden, maar van die ontzaglijke ernst dient toch elke prediking doortrokken te zijn. Het gaat immers om eeuwig wel of eeuwig wee. Om een eeuwige zaligheid of om een eeuwig verderf. En dan zal iedere door God geroepen en gezonden prediker ook verstaan en beoefenen wat de apostel uitdrukt met die woorden. De mensen bewegen tot het geloof. Bewegen tot het geloof. Kan dat? Kan een mens, kan een prediker, kan de meest begaafde prediker dat waarmaken? Een mens bewegen tot het geloof? Nee, immers. Maar toch. Ik zou haar zeggen, proberen het te doen. Zelf iets wetend van de schrik des Heren. Trachten de hoorders af te houden van de hel, van het verderf. Ze trachten te bewegen om ze voor God op de knieën te brengen, te krijgen met de bede om genade in grote ernst, in diepe bewogenheid aandringen, appelleren, o mens, zoek toch die toekomende toorn te ontvlieden. Het kan nog heden, zo gij Gods stem hoort, de stem van die God die zweert bij zichzelf dat hij lust heeft, niet in de ondergang, maar in het behoud van de goddeloze. Heden, vanmorgen weten we niets, verhard u niet, neemt zijn gena ook moedig aan, nu het nog kan, want er is een weg ter ontkoming, waar de Heere zelf voor gezorgd heeft, in de gave, in de zending van zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende. En hij heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Hij heeft ons de bediening der verzoening gegeven, zegt de apostel in vers 18. Ons alweer. Paulus spreekt over zichzelf. Hij moet immers zijn apostolisch gezag verdedigen. Hij weet zich in dienst van zijn goddelijke zender. Maar hij zegt ons. Hij sluit anderen in. Hij neemt anderen mee. Ook in de bediening van Gods woord. In de bediening van de verzoening. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden. Alsof God door ons baden. Horen we het. Luisteren we zo. Ook naar de zondagse prediking. Wij bidden u van Christus wegen. Alsof God door ons baden. Horen we het. luisteren we zo. En dan toch nog onbekeerd blijven. En dan toch nog de zonde blijven koesteren. In het hart. En dan toch nog de Heere de trotse nek blijven toekeren. Alsof God door ons bade. En dan is er een stil gebed. In het hart van de prediker die op zijn plaats is. En hij moet toch op zijn plaats wezen, nietwaar? O Heilige Geest, kom erin mee. Gebruik het woord. Uw woord als een zaad der wedergeboorte. Tref met dat zwaard vijanden van koning Jezus in het hart, zodat ze vallen. Heren, als het er vandaag nu eens één mocht zijn, die schuldbelijdend voor u invalt, voor het eerst in zijn of haar leven. Er zou blijdschap zijn in de hemel. We bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. De weg is er. O, hoor dan. Hoor met heel uw ziel. Hoor het toch, want dien die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Geliefde, nog één onderstreping. En wel onder dat woord van de apostel in vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons. Het geldt allereerst voor de prediker. Zelf door die liefde gegrepen. Met die liefde in het hart. Anderen tot liefde trachten te bewegen. Bewegen tot het geloof. Maar dat door de liefde is werkende. De liefde van Christus. Die mogen de prediker ernstig dringen. Dringen tot nauwkeurig bijbelonderzoek. Tot zorgvuldige voorbereiding voor de preek. De liefde van Christus. Die dringen tot een eerlijke behandeling van de hoorders. En bewaren voor het pleisteren met loze kalk. Dan zal de prediking ontdekkend zijn. De zonde blootleggend. Maar dan zal ook de volle buit van het evangelie worden voorgesteld. En dan zal met een gunnend hart de Christus worden aangeprezen. Dan zal, en dat voor alles, dan zal ook veel gebruik gemaakt worden van de binnenkamer. Dan hoeven we geen, wat men dan wel eens noemt, preektijger te zijn. Lelijk woord. En dat zullen we dan ook zeker niet willen zijn. Maar door de liefde van Christus, een eenvoudige dienaar van het woord, ten slotte, zowel voor predikers als voor hoorders, voor jong en voor oud, geldt ook dat ontzaglijke woord van de apostel, dat hij ook zegt van Christus wegen. In 1 Korinthe 16 vers 22. Indien iemand. De Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Maranatha, de Heere komt. We gaan samen zingen, Psalm 95, het vierde en het vijfde vers. Psalm 95, vers 4, want Hij is onze God. En wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden, verhard u niet. Neem zijn gena ook moedig aan. Psalm 95, vers 4 en 5 zingen we. Thank you.
Lieve vrienden, in nauwe samenhang met het aangrijpende woord dat we zojuist gehoord hebben vanuit de brief van de apostel Paulus, de tweede, aan de gemeente van Korinthe, luisteren we nu vervolgens naar opnieuw woorden van de apostel en wel die hij schreef aan de gemeenten in Galatië. We lezen samen een gedeelte uit Galaten 6. Laatste hoofdstuk, Galaten 6, wij lezen vanaf vers 7. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten. Want zowat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Doch laat ons goeddoende niet vertragen. Want te zijner tijd zullen we maaien, zo wij niet verslappen. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Ziet hoe grote brief ik u geschreven heb met mijn hand. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleen opdat ze vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want ook zij zelf, die besneden worden, houden de wet niet, maar ze willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. En zovelen als er naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. Voorts, niemand doet mij moeite aan, want ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Amen. Geliefden, het zullen er onder ons maar enkelen zijn, denk ik, die hem nog gekend hebben. De man die in de gemeente van Kralingen genoemd wordt de oude leraar, dominee Daniël Christiaan Overduin, die vele jaren de gereformeerde gemeente in hersteld verband in Rotterdam heeft mogen dienen, in grote trouw, op zijn eigen wijze. De man met de rode baard, een vurig mens en een vurig prediker. Een prediker van de gerechtigheid Gods, van de gerechtigheid die geopenbaard is in de heilige wet Gods, maar evenzeer een prediker van de gerechtigheid die in Christus is. Van die gerechtigheid die geschonken wordt, niet op grond van het onze, maar alleen op grond van ontferming, die de heilige God naar zijn eeuwig welbehagen heeft geopenbaard in Christus Jezus. Van hem was deze dienaar een getrouwe prediker. Het had die ochtend nogal mogen gaan, dominee Overduin. Hij was bediend. De geest was in de raderen. En met volle overgave heeft hij in de gemeente mogen leggen datgene waarvan hij meende dat het gezegd moest worden en mocht worden. Het had indruk gemaakt die ochtend. En onder beslag ging de gemeente naar huis. En toen in de consistorie, toen was het een poosje stil. Want ook de broeders waren onder de indruk. En toen waagde een van de ouderlingen het om het te zeggen. Dominee, wat hebt u gepreekt? En dominee Overduin, ontwapenend, hij zei, man, je bent de tweede al. Toen ik van de kansel kwam, werd het hier van binnen al gezegd. Dat heb je goed gedaan. Vanmorgen gaat het over roem en over roemen. Houdt u er ook zo van? Bent u er ook voor in om te roemen? Of misschien nog liever om geroemd te worden? Ja, van binnen. Dat dragen we nog niet eens zo uit, hoewel we kunnen het niet altijd binnen houden. Als een ander ons een schouderklop geeft, dan weren we het niet af. Of het moest zijn om toch nog wat te lijken. Roemen, daar houden we van. Nou, waarin? In wat we zijn. En in wat we hebben. En in wat we doen. In onze rechtzinnigheid. Vanmorgen zijn wij er. En vele anderen niet. Misschien hebt u het ook wel gedacht. De kerk kon wel vol zijn. Maar kennelijk zijn er velen uit Urk en andere plaatsen die het toch niet zo zin hadden om naar de kerk te komen. Maar u bent er wel. Wat ligt er dichtbij? Om toch te denken, bij mij is het toch een beetje anders. Ik ga er naar uit. En dat is niet alleen voorbehouden aan natuurlijke mensen. Roemen in wat je zelf bent. Gods kinderen kunnen er ook wat van. Roemen in wat niet God is. En in wat niet Christus is. Maar in wat van henzelf is. Maar geliefden, vanmorgen horen we, het is allemaal ijdel. Het is dwaasheid. Want het zal voor Gods rechterstoel niet kunnen bestaan. En het zal geen enkele indruk maken wat u was, wat u deed en wat u had. Als we daar gesteld worden, en ooit zullen we het allemaal zijn, voor de geduchte rechterstoel van Christus. En we hebben zojuist gehoord, en hoe waar is het, dat het de taak en de dure roeping van de prediker is, om de hoorders daar te stellen waar ze ooit zullen zijn, voor God die rechter is en die beslist. Maar al ons roemen zal ons niet baten. En nu gaan we vanmorgen naar de apostel Paulus luisteren. En we luisteren naar de roem van zijn leven. En we horen dat hij het afwijst. En dat zijn enige roem Christus is. Ja, nog toegespitster. Het kruis van Christus. En laten we dan direct maar zeggen vanmorgen, hoewel het u natuurlijk best in onze oren klinkt, roemen in het kruis van Christus, dat woord dat kennen we wel. Maar dat is een dwaas woord. Dat is een heel dwaas woord. Roemen in een folterwerktuig. Roemen in een martelhout. Nog dieper. Roemen in een vloekhout. En toch, de apostel, hij heeft de aanleiding van zijn roem. Vervolgens, en wat is dan de inhoud van zijn roem? En ten derde, welk gevolg heeft zijn roem? Dus de aanleiding van zijn roem, de inhoud van zijn roem en het gevolg van zijn roem. We hebben gelezen een gedeelte uit Paulus' brief aan de gemeenten van Galatië. Galatië, het was een provincie, een vrij grote provincie in Klein-Azië, het huidige Turkije. De apostel had er door Gods genade sporen mogen trekken. Hij had er niet alleen voetstappen staan, vele. Maar de Heere had het hem gegeven in zijn verwaardiging, dat hij ook sporen had mogen trekken en dat er gemeenten gesticht waren. En dat er door zijn bediening zondaren uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht ook daar getrokken mochten worden. Als een vuur brandt uit het vuur gerukt. Ontdekt aan zichzelf, maar in kennis gebracht met die heilige God. Maar zo, door Gods genade, Christus Jezus in hun leven geopenbaard. En nu schrijft de apostel aan die gemeenten in Galatië. En wat ons dan opvalt, dat zijn helemaal geen lieve en hartelijke woordjes. Paulus, daar word je niet populair mee in de gemeenten. Met dit te schrijven. Over ijdelheid en uitzinnigheid en over dwaasheid en over ontsporing en over dwaaleraars. En toch, de apostel, hij doet het. Want de apostel, hij spreekt de mensen niet op de mond. Maar hij hangt aan de mond van Christus. En hij luistert naar wat zijn zender hem te spreken geeft. En dat zegt hij. Ook al geeft het een diepe kras en een scheur in het leven van degenen die het horen en die het lezen zullen. Waar schrijft de apostel over? Hij schrijft over valse leraars. Want toen Paulus zijn voetstappen gelicht had, toen waren andere leraars gekomen met een totaal andere boodschap. En Paulus, hij ontmaskert ze hier en we hebben het gelezen. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees. Zo kenmerkt hij ze. Een schoon gelaat, die willen wel populair zijn en die willen wel naar de mens spreken. Paulus zegt dat is een schoon gelaat. Naar het vlees. En is dat naar het vlees van de Romeinse godsdienst? Of is het naar het vlees van wat de Grieken te horen willen? Nee, zelfs dat niet. Het is naar het godsdienstige vlees van de Joden. Daar zijn leraars in de gemeente van Galatië gekomen. Die hebben gezegd. Nou, wat je gehoord hebt uit de mond van Paulus, dat is op zichzelf wel goed. Natuurlijk, het gaat om Christus en het gaat om het dienen van Christus. En het gaat om het kruis van Christus. En het gaat om de gerechtigheid van Christus. Maar daarmee ben je er niet. Je bent er zomaar niet. Dat kan zomaar niet gepreekt worden. Er zijn nog andere dingen die moet je daarbij kennen. Mozes. Vlak Mozes niet uit, hebben die dienaren gezegd. Je moet ook de wet van Mozes onderhouden. In ieder geval moet je je laten besnijden. Dat geldt nog. En tegen die geluiden toornt de apostel. Want hij ontmaskert de bedoeling van deze mensen, wat ze alleen maar willen. O, het is niets anders om in een goed blaadje te komen, om een goede naam daar te hebben, daar in Galatië. Ze willen niet anders dan zelf de vervolging ontgaan. Van het een wat en van het ander wat. Met wat behendigheid kunnen we dan best onder de vervolging uitkomen, want dan gaan we toch gewoon door voor Joden. Maar, zegt Paulus, hier ontspoort het, mijn lieve gelaten. Want hier staat de zaligheid van een zondaar. Ja, meer dan dat. Hier staat de eer van God. Meer dan dat. Hier staat de erkenning van Christus als de enige middelaar op het spel. Hier wordt het kruis aangetast. En waar het hier om gaat, dat is niet zomaar een of ander ornament wat je wel of niet kunt hebben. Maar waar het hier over gaat, dat is het fundament. En dan ook dit nog, zegt Paulus. Ze zeggen zelf wel dat ze de wet van Mozes willen onderhouden en dat u zich moet laten besnijden. Maar ze houden zelf die wet van Mozes ook niet. Doe niet naar hun woord en zie ook niet naar hun leven. Actueel? Nou, denk het wel. Denk het wel. Dubbelhartigheid. Het is een groot kwaad. Daar zijn diverse vormen in en ik kan dat nu maar even aanstippen, maar misschien herkent u het wel. Tot uw eigen ontmaskering misschien, dubbelhartigheid. We willen natuurlijk graag doorgaan voor kerkelijk en rechtzinnig en keurig. Maar uw omgeving, uw niet-kerkelijke, uw niet-godsdienstomgeving hoeft het eigenlijk niet te merken. Dat u bij de kerk en bij de dienst van de Heere behoort. Daar gaat u door als een anonieme. Of, en dat lijkt anders, maar het is in wezen precies eender. Wanneer u volstaat met het doen van allerlei regels en u prent het ook uw kinderen in en het is goed. Maar wanneer de dominee eens op bezoek komt of u krijgt huisbezoek en u wordt erop gewezen dat de ware godsdienst meer is en dat het dieper is. En dat u zich daar niet op beroemen kunt. En dat dat niet geldt voor de rechterstoel van Christus. Dan haalt u uw schouders op en dan zegt u. Ja, maar zo makkelijk zal het niet gaan. Of, en dat kan ook nog op een moderne manier. Wanneer we de mond vol hebben over de liefde van Jezus en over het kruis van Jezus. Maar zondaar voor God? Nee, dat is te zwaar. Kom mij met liefelijke woorden. En we vergeten wat de Heere Jezus zelf gezegd heeft, de Zoon des Mensen. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En de apostel Paulus, geliefden, die wijst het allemaal af. Hij kent een andere roem. Hij zegt, en het is in schrille tegenstelling, leest u het nog eens aandachtig door thuis. Daar is een diepe breuk tussen de woorden die aan vers 14 vooraf gaan en de inhoud van vers 14 zelf. Hij zegt, maar het zij verre van mij dat ik zou roemen. Anders dan in het kruis van de Heere Jezus Christus. Hij zegt, al het andere, het staat alleen maar in de weg. Het is een sta in de weg. En wanneer u nu vlot zegt, ja natuurlijk, zo ligt het. Gemeente, dan zullen we toch dieper af moeten dalen. En dan zullen we samen tot de conclusie moeten komen. Dat het zo vanzelfsprekend ook weer niet is dat we dit woord van Paulus zomaar zouden naspreken. Laten we dat doen aan de hand van het leven van de apostel Paulus. Er was veel waarin de apostel roemen kon. Hij geeft daarvan in zijn brief aan de Filippenzen een opsomming als hij het zegt. Als er iemand op het vlees betrouwen kan, dan ik wel. Waar kan u allemaal niet in roemen, besneden ten achtste dagen? Uit het geslacht van Israël, een Hebreeër uit de Hebreeën. Zelfs één uit het nageslacht van de liefste zoon van Jacob, van Benjamin. Wat een prachtige stamboom had die apostel Paulus. En verder, een Farizeeër uit de Farizeeën. Naar de ijver, een vervolger der gemeente, onberispelijk. Hij meende goden welgevallen te doen door zich te beijveren. Alles wat niet naar de wet van Mozes was uit de weg te ruimen. Onberispelijk in zijn eigen gedachten, in de taxatie over zichzelf. Een voorbeeld in geslacht en in leeftijd. Roemen. O, de apostel, hij kon roemen. Roemen in zijn godsdienst en in zijn ijver en in zijn plichten en in zijn wetsbetrachting. Wel nu, dat was Paulus, toen hij nog Saulus heette. Me dunkt, gemeente, laten we er niet zomaar op neerzien. Want het zou best eens kunnen zijn dat er nou vanmorgen niemand in de kerk is die daaraan tippen kan. Zo ijverig en zo nauwgezet, zo keurig. En met de rijke jongeling heeft ook Saulus het kunnen zeggen. Al die geboden die heb ik van jongs af aan onderhouden. Wie kan het hem nazeggen? En toen kwam God in zijn leven. Ja, toen ontmoette Christus hem. Toen zette Christus hem de voet was, zodat hij daar op de weg naar Damascus van zijn paard aftuimelde en met zijn neus in het zand terecht kwam. Toen was er van heel die Saulus met al zijn ijver en met al zijn godsdienst en met alles wat hij als een fundament voor de Heere staande hield. Daar was werkelijk niets meer over dan alleen die diepe bange vraag, wie zijt ge, Heere? En toen hij het antwoord ontvangen had, ik ben Jezus, die gij vervolgt. Toen had hij maar die ene vraag meer, wat wilt ge dat ik doen zal? En toen moest deze Saulus, geliefde, toen moest hij alles, werkelijk alles inleveren. En ik realiseer me wel, we kennen die geschiedenis. We kennen hem door en door. En we zien er eigenlijk helemaal niet van op. Maar tracht u het zichzelf in te leven. Zet u zelf er eens naast. Als u nou werkelijk alles moet inleveren, al dat goede, alles waar een ander respect voor heeft. Al zijn gerechtigheid werd als een wegwerpelijk kleed. Heel de roem van Saulus' gemeente schrompelde ineen, er bleef werkelijk niets over. Want waarom niet? Hij stond daar of hij lag daar voor Christus. Ja, Christus in het gewaad van zijn wet. Christus in de openbaring van zijn grimmigheid. Christus als de heilige God. Christus in de ontmaskerende werking. En heel de gloed van de ontmaskerende vlam van ontdekking en van ontmaskering flitste door het leven van de apostel Paulus heen. Het werd alles ontmaskerd. En wat hij voor leven hield, het bleek dood te zijn. En wat hij voor licht hield, het bleek duisternis te zijn. En zo moest deze Saulus sterven. Werkelijk sterven aan zichzelf. En al zijn roem kwam een eind. En dan het wonder. Want nu was Christus hem niet ontmoet om hem te doden. Maar nu had Christus hem opgezocht om hem levend te maken. En hij ging hem trekken met koorden van goedertierenheid. Maar dat is niet in een pijnloze weg. Dat is integendeel in een zeer pijnlijke weg. Integendeel, want blind gaat Saulus daarheen naar de weg van Damascus. En blind is hij daar 3 dagen lang. En wat heeft hij gekermd en gekreund. En maak er nou niet van. Met heimelijke invulling van uw eigen leven. Maak er nou niet van. Ja, maar God was toch met hem begonnen. Maak er nou niet van. De Heere weet van me af. Met mijn kermen en met mijn zuchten. Dus nu zal het wel goed komen. Daar wist de apostel totaal niets van, geliefden. Helemaal niet. Hij was werkelijk verloren. Hij lag verloren. Hij lag daar. En dan zeg ik het heel scherp. Hij lag daar als een vuurbrand. Die er niet van wist. Dat hij zo uit het vuur getrokken werd. Zo lag hij daar. En er was niets. Werkelijk helemaal niets. Waardoor hij voor de heilige God bestaan kan. En toen. Toen heeft het Gode behaagd. En dat schrijft hij aan diezelfde gelaten. Toen heeft het Gode behaagd. Zijn zoon in hem te openbaren. Toen zijn er 2 dingen gebeurd. Toen heeft God zijn zoon getoond. Toen heeft de heilige God getoond dat hij in Christus een barmhartige God is. Toen heeft hij leven getoond. Ja, buiten Saulus. Buiten hem. Daar lag het. In Christus en in hem alleen. Toen kwam de heilige God met het lieflijke evangelie. Van de gerechtigheid die in een ander is. Toen die alles afgesneden had om met borsten te spreken. Toen de bijlslagen op de wortel van het leven van Saulus gevallen waren. Toen ging de Heere zijn blinde ogen openen. En toen deed hij hem zien dat er nou gerechtigheid in een ander is. Totaal buiten zichzelf. In het kruis van de Heere Jezus Christus. Maar toen is er ook wat anders gebeurd. Toen heeft de heilige God het wonder van het geloof in het hart van deze Saulus verwekt. Zodat hij zich uitstrekken ging. Tegen hoop op hoop. Hij was zo verloren, begrijpt u het, kent u het. Hij was zo verloren dat hij geen andere kant op kan dan tot hem. En als u spreekt over verlorenheid, en als u spreekt over ontdekking, en als u spreekt over ontmaskering, geliefde, maar het houdt u nog buiten die Christus. Ik zeg u, dan bent u nog te rijk. Maar deze Saulus, die is werkelijk aan een eind gekomen, zodat hij het kennen ging, en ik vat het nou maar samen met de aangrijpende woorden van McJane. Ik boog me. En ik geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Toen ontving deze Saulus een andere gerechtigheid. En nu de vraag. Wat zal hem nou stof tot roem gegeven hebben? Waarin zal hij geroemd hebben? Toen en in het verdere van zijn dagen. In zijn fariseerschap, in zijn ijver, in zijn onberispelijkheid. Geliefden, hij was er totaal aan gestorven. Hij schrijft dit aan de Filippenzen. Het was schade en drek voor hem. Vuilnis dat je wegwerpt. Dat je zo ver mogelijk bij je vandaan werpt. En als Paulus nu gaat roemen, geliefden. Nee, in zijn eertijds niet meer. Het heeft afgedaan. Hij schaamt zich erover. Het heeft hem alleen maar tot de voornaamste van de zondaren gemaakt. Waar roemt hij in? Maar Paulus. Paulus, man. Maar dan kun je toch wel roemen in je bekering. In dat heldere werk dat in je leven zich voltrokken heeft. Zo helder en zo krachtig. Zoals niemand spreken kan. Maar daar kun je toch wel in roemen, Paulus. Geef dat dan geen stof tot roem. Nee, zegt de apostel. Daar zal ik niet in roemen. Maar ik roem alleen in het kruis. Maar Paulus, dan kun je toch ook wel roemen in je grote inzet. En in je betrokkenheid en in je ijver. Wie heeft zich zo beijverd? Wie heeft zoveel kilometers gelopen, jaren achtereen in de dienst van je zender? Wie heeft er gemeenten mogen stichten? Wie heeft er ontberingen geleden? Wie heeft er smaad ondervonden voor zijn zender? Als u, Paulus. Nee, zegt de apostel, daar zal ik niet in roemen. Maar ik roem alleen in mijn Christus en in zijn kruis. Maar Paulus, dan zijn er toch nog wel andere dingen waarin je roemen mag. Man, als we je dan horen getuigen, wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God door Christus Jezus. Kun je daar dan niet in roemen, in de weldaad die aan je bewezen is? Dat geeft toch een fundament, daar kun je toch in roemen, in datgene wat in je hart besloten ligt, wat de Heere er zelf in gelegd heeft. Nee, zegt de apostel, daar zal ik niet in roemen. Maar ik zal alleen roemen in het kruis van Christus. Maar dan die grote bemoeienissen die de Heere in je leven gehad heeft. Toen je opgetrokken geweest bent tot in de derde hemel. Toen je onuitsprekelijke dingen gezien hebt. Waarvan je alleen maar stamelen kan. Maar daar mag je toch wel in roemen, Paulus. Nee, zegt de apostel. Daar zal ik niet in roemen. En de Heere heeft het me ook geleerd door de doorn in mijn vlees. Want alleen zijn genade is mij genoeg. Als ik nou roemen ga, dan is het in niets en in niemand anders dan in Christus. Dan zal ik in niets anders roemen dan in de gerechtigheid die buiten me ligt. Want ik, ook na ontvangen genade, zegt de apostel, ik lig nog steeds midden in de dood. En ik moet altijd weer buiten mezelf het bij hem zoeken. Daar, bij hem in Christus Jezus, als ik roemen zal. Ik zal alleen roemen in het kruis. Maar waarom dan in het kruis? En dat is onze tweede gedachte. Waarom dan in het kruis? Waarom niet in de kribbe? Of waarom niet in de doop? Waarom dan in uw kruis? In zijn kruis? Nou, gemeente, allereerst zeg ik, we moeten die twee dingen niet te zeer uit elkaar trekken. Want ook in de kribbe van de Heere Jezus bleek het lijden van zijn kruis al. Maar dat apostel het kruis noemt, ja, dat wijst heel nadrukkelijk aan dat dat het centrum is van de verwerving der zaligheid. Christus Jezus, hij heeft de ganse tijd van zijn leven geleden en dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid doen zien en zo gerechtigheid verworven. Maar het komt alles uit in dat kruis. Daar gaat het om, zegt de apostel. Dat kruis, dat is het voorwerp van mijn roem. Want zonder het kruis was de komst van Christus te vergeefs. En zonder het kruis waren alle woorden van Christus te vergeefs. En zonder zijn kruis was zijn werk te vergeefs. Het kruis is het centrum. Het is het hart. Het is het symbool van het evangelie van vrije genade. Zonder kruis is er geen vrede met God. Maar waarom dan het kruis? Wel, in het paradijs had het geklonken. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En later, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Zonde en overtreding, ze brengen schuld teweeg. En schuld roept straf op. En straf wijst naar de toorn en de wraak van een God wiens gerechtigheid gekrenkt is. En daarom spreekt de apostel over het kruis. Want wat is nu gebleken? In het kruis van Christus is het gebleken, geliefden, dat het de Heere ernst was. Dat het hem ernst was met zijn goddelijke deugd en zijn recht was gekrenkt. En de Heere kon daar niet overheen en hij wilde er niet overheen, omdat hij God is. God is God. En dat moet een mens leren. Is er dan geen middel? Vraagt onze catechismus. Is er dan geen middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Wat is het antwoord? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Aan zijn goddelijke en majesteitelijke deugden, geliefden, moet genoegdoening geschieden. En waar is dat gebeurd? Dat is gebeurd aan het kruis. Hij die zijn lieve zoon van zijn hart gescheurd heeft. Hij die hem overgegeven heeft in de diepte en in de duisternis van een in de zonde gedompelde wereld. Hij heeft zijn zoon overgegeven. Ja, hij heeft hem, en we hebben het zojuist gehoord. Hij heeft hem zelfs, hoe is het mogelijk? De reine zoon van God, die alle eeuwigheid aan het hart van de Vader gelegen had. Hij heeft hem tot zonde gemaakt. En waar is dat het meest aangrijpend gebleken? Het is gebleken aan het kruis. Daar is het gebleken. Dat God van zijn recht geen afstand doet. Zelfs niet wanneer het zijn lieve zoon betreft. En wat is er aan het kruis gebleken? Dat de zonde de verlating van God tot gevolg heeft. God van God ontdaan. Wie zal het verstaan? En toen God hem verlaten ging, toen zijn de helse machten op hem afgesprongen. Ze rukten aan met open gesperde mond. Een stierenheer van Bazan, fel van krachten en fel verwoed, omringde hem aan alle zijden. Als ik het nou samenvat, want ik moet me wat bekorten. Als ik het nou samenvat, wat blijkt aan het kruis? Laat ik het met 3 woorden zeggen, geliefde. Aan het kruis blijkt allereerst de onaantastbaarheid van de goddelijke deugden. De onkreukbaarheid van zijn recht en de verschrikkelijkheid van de zonde. Daar waar God zijn zoon verlaten ging. Waar hij betalen moest met zijn eigen bloed. Maar ook dit. Het kruis is daarvan ook een boodschap. Namelijk van de liefde en de ontferming Gods voor een verloren wereld. Zozeer zelfs dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan. En ten derde is het kruis hiervan het toonbeeld en de prediking. Namelijk van de gewilligheid van Christus. Hij die het geen roof geacht heeft om Gode even gelijk te zijn. Hij heeft zichzelf overgegeven. Hij was in staat en hij was bereid om zondaren zalig te maken. Hij heeft het in alle eeuwigheid gezegd. Zie mijn Vader, uw wet is in het binnenste van mij. Ik zal heen gaan om al uw deugden te volmaken. En dat is nou de prediking van het kruis. De onaantastbaarheid van Gods deugden. De liefde van God voor een verloren wereld. En de gewilligheid van Christus. Maar geliefden, dan betekent dat ook dit. Als de heilige God, de gekrenkte God, voor de genoegdoening van zijn heilig recht, nu niet om het kruis heen kan en om het kruis heen wil, dan kunnen ook u en ik niet om dat kruis heen. Dan is dat de weg. En dan is dat de enige weg waarin verzoening, waarin voldoening bij God te ontvangen is. Alleen via het kruis. En de apostel Paulus, hij houdt het kruis hoog. En hij weet het en hij zegt het. De enige roem is in het kruis van Christus. En zo zo heeft het sporen getrokken in het leven van de apostel. En zo trekt het sporen in het leven van allen die het voor God verliezen gaan. Bij wie de gronden, de eigen gronden onder de bodem van hun voeten gaat wegzakken. En die zichzelf gaan leren kennen in het licht van Gods heilige wet. Zoals Jesaja het zag toen hij ingeleid werd in de heiligheid Gods in de hemel. Toen was zijn enige reactie, wee mij. Ik verga, want ik ben een man van onreine lippen. En alleen bij God vandaan, alleen door een kool van het altaar, alleen door de gerechtigheid van Christus is er een mogelijkheid dat een mens voor God bestaan kan. Nee, dat komt niet uit onszelf op. Maar dat is het werk van de heilige God alleen, die zijn kruis openbaart in de gerechtigheid die hij in Christus getoond heeft. En zo hebben ze het allen moeten leren. Saulus in Damascus. Petrus, toen hij naar buiten ging en bitter weende. De stokbewaarder, wat moet ik doen opdat ik zalig worde? En de tollenaar, o God, wees mij de zondaar genadig. En dit verbindt ze, dit verbindt ze. Ze leren roemen in het kruis alleen, in de gerechtigheid die daarin geopenbaard is. Want die verdienste van deze zaligmaker, die wordt hen dierbaar. Die wordt hen zo kostbaar, dat ze niets anders willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En mediteer u dan zelf maar daarover. Ik zal het u nou verder niet uiteenzetten wat het nou betekenen wil. Dat de apostel hier spreekt over het kruis van de Heere Jezus Christus, van die almachtige God, van die zaligmaker van zondaren en van die gezalfde met de geest, die profeet, die priester en die koning, in wie alle roem en alle zaligheid ligt, opdat ook u het leren zou, in niets en niemand anders te roemen dan in het kruis van de Heer Jezus Christus. Geliefden, mag ik u deze zaligmaker aanprijzen? Toen de slangen in de woestijn de mensen gebeten hadden. En toen het gif door hun aderen vloeide. En toen ze het wisten. Het wordt sterven door onze eigen schuld. En toen ze gingen roepen en kermen tot de Heere. Toen ontving Mozes een opdracht van de Heere. Mozes, richt een slang op, de koperen slang, en wijs hem dat stervende volk aan. En Mozes heeft het gedaan, met drang, met aandrang. En hij wees op de koperen slang, hij wees hem aan en hij prees hem aan. En het is de Heer Jezus zelf die de vergelijking trekt in de nacht met Nicodemus. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Mag ik hem zo u aanprijzen? Is er een schuldenaar in ons midden? Is er een doemwaardige? Is er een verlorene? Is er een door onweder voortgedrevene? Is er een ongetrooste? Is er een aangevochten? Ziet op die slang, die ook vanmorgen in alle eenvoud opgericht mag worden, hoog boven onze hoofden. In hem is de gerechtigheid Gods geopenbaard. Die gerechtigheid die eisend is, die van ons eist wat we betalen moeten en we kunnen het niet. O, zie je toch, in hem is het. Dan ontvangt de profeet Jesaja de opdracht om te prediken. Als een verkondiger van een goede boodschap. Zeg tot de steden van Juda. Ziet, hier is uw God. Hier is uw zaligmaker. Zoek het toch nergens anders. Tracht toch ook niet heimelijk bedekt. Heel godsdienstig misschien. En het lijkt zo bevindelijk. Maar tracht toch niet de gerechtigheid op te werpen. Vanuit eigen ervaringen en van alles. Wat u toch van die Christus afhoudt. Weet het. Weet het alleen bij hem. Hij is de zaligmaker alleen. Want hij zegt het. Op mij is de geest des Heren, Heren. En waartoe? Om aan de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn. Om de gevangenen te prediken loslating. En de blinden het gezicht. Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Om te prediken in hem. Het wel aangename jaar des Heren. Weet u welk jaar dat is? Dat is het jubeljaar. Wanneer een mens in hem verdienste, in hem kostbaarheid gaat zien. Jawel, dan wordt het een jubeljaar wanneer ik op hem zien mag. En wanneer ik het in mijn oren mag horen klinken vanaf zijn kruis. Het is volbracht. O mens, stop er toch mee om het zelf te volbrengen. Het is bij mij en het is bij mij alleen. In zijn verdienste. Is de gramschap van God geblust? Is de grimmigheid gestild? In hem wordt de vrede verkondigd. In hem alleen. En in hem helemaal. Want de heilige God, hij straft niet tweemaal. En daarom, volk des Heren, bent u met dat lam tevreden? Bent u nou werkelijk alleen met dat lam tevreden? Dan kent u er iets van. Het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van de Heere Jezus Christus. En de Heere, hij geven u, ook in het vervolg van de weg die hij met u gaat, zoveel armmakende genade. Telkens weer, dat u niet bij hem vandaan kunt blijven. Dat u telkens weer bij hem en bij zijn kruis moet zijn. Want dat volk van God, het is in zichzelf. En het blijft in zichzelf een arm volk, opdat u het weten zou. Het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van de Heere Jezus Christus. Door het welk de wereld mij gekruisigd is, dan heeft de wereld geen waarde meer. En ik ben voor de wereld gekruisigd, zegt Paulus. Ik ben ook bedorven voor de wereld geworden. De wereld heeft aan mij niets meer, want ik heb mijn hart verpand aan hem en aan hem alleen. En zo bidt hij het, heel ootmoedig. Het zij verre van mij. Want de apostel, hij kent ook zichzelf. Hij zegt niet, het is verre van mij. Maar hij vraagt het de Heere ootmoedig. Heere, laat het verre van mij zijn. Dat ik roemen zou in iets van mezelf. Laat het verre van mij zijn. Het zij verre van mij. Opdat we het weten zouden. Wie nu in Christus is. Die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan en het is alles nieuw geworden. Want in hem, in Christus, heeft God zijn eer terug. En hij ontvangt ook zijn mens terug. De Heere schenkt het ons, opdat we het roemen in onszelf zouden afleren. En roemen zouden in hem. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen. Wij zingen Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. Heere, het roemen in het kruis van de Heere Jezus Christus. Het is een nederig werk. Want in dat roemen, Heere, klinkt onze schuld en onze schande door. Want dat kruis, het was nodig, Heere. Vanwege onze aantasting van uw goddelijke deugden. Vanwege de overtreding van uw heilige wet. Vanwege het wantrouwen van ons mensen tegenover u, die goede God. Dat roemen, het zal er alleen zijn, Heere, wanneer dit gekend wordt. Wij bidden u, leer het ons. Leer het ons door uw Heilige Geest, die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Die Geest die het uit Christus neemt en die het aan zondaren, aan verloren zondaren verkondigt. Wat een diepe dingen, Heere. De dingen die vanmorgen aan de orde waren. Dan gaande de bediening der verzoening. En dan gaande het kruis van Christus. Wilt u geven, Heere, dat door onze stamelende woorden heen, zo beperkt, dat nochtans iets gezien mag zijn van de heerlijkheid van dat kruis, hoog opgericht boven een stervende schare. En geef dat onze nood voor het eerst of opnieuw zodanig zijn mag, dat we de ogen van onze ziel niet van hem kunnen afhouden. Want wat aan hem is, Heere, het is gans begeerlijk. Bedien ons uit hem. En geef dat ook deze dag iets mag kennen van die roem. De roem in u, o drie enige God, u die het waard bent om geëerd en gediend te worden. Want in deze weg krijgt u uw schepsel terug. In deze weg wordt het beeld van Christus gezien, Heere. En daarin verheugt u zich. Want u hebt uw Zoon zo lief. En u hebt uw eigen deugden zo lief. En zo hebt u uw kinderen lief. Verzoen wat zondig was, ook in deze ochtend, in spreken en in luisteren. En besprenkel ons met het alles reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. Tot rechtvaardiging, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. We danken u ontmoedig dat we hier vanmorgen mochten zijn. We denken ook aan onze broeder dominee van Zonneveld, die zich bereid verklaard had om aan deze dag mee te werken. Het kon helaas zo niet zijn. Zijn lichamelijke omstandigheden verhinderen hem. Wilt u met hem zijn, Heere? Richt hem weer op. Wees met hem en zijn vrouw. Bedien hem uit uw volheid, opdat hij naar de begeerte van zijn hart ook uitzeggen mag wat u hem zelf hebt doen zien. Gedenk ons allen. Naar de trouw van uw genade. Zegen ook het eten dat we zo straks ontvangen. Verhoor ons in uw trouwe gunst. Geef ons ontmoetingen die tot uw eer zijn. En laat het alles strekken tot uw verheerlijking. Om Jezus wil. Amen. Eet u smakelijk.